Fijn om weer een keer in uw midden te zijn. Misschien goed om samen eerst om een zegen te vragen. Voordat we beginnen met het woord van God, is goed om eventjes ook om zijn leiding af te smeken. Heere God, dank u inderdaad voor deze nieuwe dag. Vooral in het bijzonder wanneer wij uw woord openen, wilt u tot ons hart spreken door uw geest. Wil ons verrijken, onze ziel en onze gedachten, met datgene, Heere, wat u zo belangrijk vindt. Wat u als een heerlijkheid aan ons wil bedelen. Namelijk de diepten van uw woord en de genade van uw liefde leren kennen. Geprezen zij uw naam. Amen. Goedemorgen, nogmaals. Ik wil eventjes stilstaan. Kijk, heb ik hem aangezet? Ja, oké. Ik was gisteravond, ik denk dat het rond 12 uur was. Ik denk, ik ga naar bed. Maar toen dacht de enige, ik moet nog even tegen mijn vrouw. Ik moet nog eventjes iets op die PowerPoint toevoegen. Dus ik weer uit mijn bed, weer aan de computer. En zo gaat dat, hè. Soms schiet er je iets te binnen en dan, oké. Sorry, het is niet zo duidelijk, maar goed. Nu, laten we dat een keer aandachtig lezen. Het gaat vanmorgen over het Oude Testament. Misschien weer, maar ook over het Nieuwe Testament. Dan komen we zo nadien op terug. Het gaat over Exodus. En het is een heel bekend gedeelte, misschien minder bekend. Maar laten we het eens met elkaar lezen. Exodus 17, 1 tot 6. Ik wil er twee lezen. Straks eentje uit Numeri. En het is bijna gelijkaardig. Maar er zit wel een verschil in. Dus voor de wijzen, dat zijn jullie allemaal onder ons. Let eens even op waar het verschil in zit. Oké. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn op en trok van de rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere. Dus ze komen uit het slavernijland Egypte. Ze zijn door de woestijn, zelfs door de Schelfzee. Ze komen in de woestijn. En er is al van alles gebeurd. En dan komen ze op een plaats in de woestijn Sin. En op bevel van de Heere sloegen ze hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. Ja, het gaat hier om een volk, dat is toch, gaat om honderdduizenden mensen. Dus het is niet eventjes dat je daar zomaar even water kunt voorzien. Hè? En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? En het volk smachtte daarna water en het volk morde tegen Mozes. En het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van de dorst te laten omkomen. En toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik doen met dat volk? En het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen. En de Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit. Neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. En ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan. En er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Het volgende tekstgedeelte, sorry dat het zo klein is, maar u kunt meevolgen in uw Bijbel desnoods. Komt uit Numeri hoofdstuk 20. Er is al een hele stuk voorbij. Ze zitten nog altijd in de woestijn, na zoveel jaren. En dan komen ze weer op een moment waar ze dorst hebben, waar er waternood is. De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap in de eerste maand en het volk bleef in Kades. En daar stierf Miriam en zij werd er begraven. Dus er is al behoorlijk wat gebeurd. Maar er was voor de gemeenschap geen water. En toen kwamen zij bijeen vanwege Mozes en vanwege Aaron. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes. Opnieuw, hè, om meerdere keren zo. Maar goed, en zij zeiden, hadden wij maar de geest gegeven toen onze broeders voor het aanzicht van de Heere de geest gaven. Waarom hebt gij nu de gemeente van de Heere, het volk dus, in deze woestijn gebracht om hier te sterven, wij en ons vee? En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om op ons deze ellendige plaats te brengen? Er is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken, granaatappels. Er is ook geen water om te drinken. En toen gingen Mozes en Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent, de tabernakel dus, van de ontmoeting. En ze wierpen zich met hun gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heere verscheen hen. Sorry, ja, ik moet eentje terug. Ik denk, ik ben een beetje te vlug gegaan. Ja. De Heere sprak tot Mozes, neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en aan Aaron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. En toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere, zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen en hij zei tegen hen, luister toch ongehoorzamen, zullen wij u uit deze rots water voortbrengen? En toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Nu, het gaat mij eventjes om het volgende. Je ziet hier, dat is misschien niet zo duidelijk, maar in vers 6 van Exodus, dus de eerste keer dat ze werkelijk in waterproblemen waren, dan zie je wat God beveelt aan Mozes. Dan moet u op de rots slaan in het blauw, vers 6, en er zal water uitkomen zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Als we bij nummer 20 kijken, de andere keer dat ze dus om water smeekten, zie je toch wel iets anders. Het is gelijkend, maar er is een verschil. Neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aaron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven. En toen hief Mozes liever zijn hand op en sloeg hij op de rots twee keer met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Nu, hij heeft hier iets verkeerds gedaan. De eerste keer moest hij op de rots slaan. Maar de tweede keer niet, mocht hij dat niet doen. Hij moest spreken, maar hij slaat op de rots. En dat heeft grote consequenties gehad, want Mozes mocht het land niet binnen. Dat eventjes als een soort inleiding. Nu, ik heb dat als inleiding gebruikt om eigenlijk een beetje het verschil, maar ook de belangrijkheid van de Torah, zeg maar, de vijf boeken van Mozes, en vooral Exodus en Numeri, om dat een beetje tegenover elkaar te plaatsen. Wie kent deze man van jullie? Fantastisch. Maar, sorry dat ik het zeg, maar jij hoort ook al een beetje bij de wijzen, de ouderen in deze gemeente hier. Hè? Net zoals ik, hè? Ook een beetje grijs en kaal. Nu, inderdaad, ik denk dat toch de meesten onder ons, de jongeren misschien wat minder, maar dit is de man Charleston Heston. En die speelde de hoofdrol in de film The Ten Commandments, de Tien Geboden. Die film is al gemaakt geweest in 1956. En dat was een van de meest spectaculaire filmen. Ook een van de duurste filmen die men tot dan toe had gemaakt. En toen ik hem voor de eerste keer zag als jonge gast, was ik daar wel van onder de indruk. Het was fantastisch gemaakt. Ja? Want het gaat hier natuurlijk over het boek Mozes. Een schitterende film. En die is me altijd bijgebleven. Het hielp ook een beetje om een soort lijn in het boek Exodus te vinden. Maar het is natuurlijk zo dat het boek Exodus, als ook in Genesis is dat ook zo, eigenlijk een hele dankbaar boek is met een verhaallijn, met een plot, om daar een film over te maken. Ja, Genesis is ook zo fantastisch. Ze hebben ook een fantastische film gemaakt over Jozef. Hè? En over Mozes natuurlijk, de tocht door de woestijn. Maar het boek Numeri, dat is wat anders. Ik denk dat de meeste van ons boeken zoals het boek Numeri Leviticus, dat is wat minder, ligt minder in de lijn om daar een verhaal, een plot in om te ontdekken. En vandaar dat deze boeken wat minder op het preekprogramma staan van veel predikanten, maar ook gemeenten. En toch zijn dat zo'n belangrijke boeken. En als je, de laatste maanden ben ik intensief bezig om die boeken te bestuderen, ook aan de hand van de Joodse wijzen. En dat is fantastisch hoe dat in elkaar zit. En ik wil daar een klein beetje een tipje van de sluier lichten deze morgen en jullie daarin meenemen. Nu, als je het boek Numeri leest, wat we natuurlijk niet zo vaak doen, dan is dat boek eigenlijk makkelijk te verdelen in 3 delen. Nou ja, makkelijk. Ten eerste, het eerste deel, ja, dat gaat over de voorbereiding van de tweede helft. En daar bedoel ik mee, het is een boek die nogal chaos en orde door elkaar laat vloeien. Maar Numeri gaat vooral over het tweede gedeelte in de woestijn. Kijk, als die film terugkomt van de Ten Commandments, dan begint die ergens bij Farao. De Joden die dat slavenwerk moesten doen, heel fantastisch. Een film van een paar uren, dat weet ik nog in de cinema. Ze hadden toen nog een pauze in die tijd. Je kon dan nog cola en weet je ook wat anders bestellen. Maar goed, het was een hele lange film. Maar dan eindigde die nadat ze het gouden kalf aanbeden. En dat er dan natuurlijk een groot probleem was ontstaan. Dan eigenlijk springen ze naar het einde van de film. Naar Mozes die het land nog ziet, maar niet binnen mag, als ik me goed herinner. Maar daartussen, die 38 jaar bij wijze van spreken, niks. Ja, anders had de film nog een paar uur langer geduurd. Dat is begrijpelijk. Maar eigenlijk is dat zo'n belangrijke periode. En vooral die periode, in de woestijn, daar heeft Numeri het over. En vooral de eerste 10 hoofdstukken, dat gaat over die voorbereiding van een reis. De tweede gedeelte in Numeri gaat over chaos en oneenigheid. Ze komen in ruzie. Ik bedoel, het gaat niet goed. Ze hebben allemaal vragen. Er is een opstand van de Korachieten en van Korach. En dan ook met de bekende uitspraak weer. Waarom hebt gij hier ons naar hier gebracht? Het was toen niet alleen een water, maar waren we daar niet beter gebleven in Egypte? Want daar was er eten. Waren er meloenen? Was er prei? Het vette van de aarde, de vleespotten van Egypte. Moet dat goed, eventjes indachtig zijn. Maar dan in hoofdstuk 26 een nieuwe start. Ik denk één keer van de vorige keer heb ik over Jozua gesproken. Ja? Wees sterk en moedig. Nu, Jozua wordt hier in die hoofdstukken, een van die hoofdstukken, wordt hij aangesteld als de nieuwe leider. Een nieuw begin. Dat is ook een belangrijk gegeven. Maar goed, we hebben maar heel beperkte tijd vanmorgen. Laten we een keer beginnen als we over het volk beginnen spreken. Nu, tussen Exodus en Numeri en daar in heel die geschiedenis zie je parallellen, maar je ziet ook grote verschillen. Zoals ik al zei, een volk die plots in vrijheid komt, want daar gaat het over morgen, werkelijke vrijheid. Die heeft het natuurlijk moeilijk. En het volk begint te morren en te zeuren. En men begint te verlangen naar dat oude van weleer. Kun je dat voorstellen? Zodanig zelfs dat die slavernij voor hun op een gegeven moment dierbaarder wordt dan die vrijheid waarin ze staan. Kom ik zo op terug. Dat is een Engelse journalist, deze meneer William Norman Ewer. Hij schreef ooit in zijn artikel, How odd of God to choose the Jews. Wat raar dat God de Joden heeft gekozen als zijn eigen volk. En hij bedoelde, hij zinspeelde op het volgende, zo'n ambetant volk die zeurt en die komt uit, dat was zijn idee, wat moet God daar toch veel geduld voor moeten eigenlijk opbrengen, om daarmee verder te gaan. Ja. Maar God heeft een belofte gedaan. Hij begon al bij Abraham. Heeft hij nog een keer, eigenlijk bij Noach, dan bij Abraham. Heeft hij nog eens bevestigd, nog eens bij Jacob. En nog eens bij Mozes, zullen we zien. Even kort, op de berg Sinai. Goed. Het boek Numeri Wij kennen het als het boek Numeri, maar in de Hebreeuwse Bijbel is dat anders. Kijk, het is zo dat zeker de Torah, de vijf boeken van Mozes, op een gegeven moment is dat vertaald, vanuit het Hebreeuws naar het Grieks. En heeft dan andere namen gekozen, want die Hebreeuwse namen waren niet meer zo bekend. En toen is men beginnen met de Torah andere namen te geven. Genesis, zoals we kennen, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Maar in het Hebreeuws is dat anders. Ja. De Joden kennen dat natuurlijk wel, Genesis en weet ik wat. Maar die spreken dat anders uit. En dat is een heel simpel regeltje. De eerste woorden van elk boek, dat is eigenlijk ook de benaming van het boek zelf. Bijvoorbeeld, in Genesis begint dat met in den beginnen schiep. In den beginnen, Bereshit, voilà, dat is het boek. Exodus, dit nu zijn de namen. Namen, Shmot. En de Heere riep voor Leviticus, Vayikra. En hier Numeri, in de woestijn. Bemidbar. En Deuteronomium, Devarim, woorden en daden, tussendoor. Maar het boek zegt precies wat er aan de hand is in de woestijn. Ze zitten in de woestijn. En het centraal thema dan ook in Numeri is eigenlijk die tweede etappe. Daar gaat het boek Numeri over. Wij denken, well, laten we dat maar overslaan, dat is niet heel interessant. Maar dat is een periode in de woestijn. Soms kunnen wij ons ook wel eens in de woestijn voelen in ons leven. Een woestijnperiode noemt men dat. We hebben dat allemaal wel eens nodig, zoals Jezus 40 dagen in de woestijn. Maar je kunt dat op alle manieren opvatten. Is dat misschien een zuiveringsmoment in ons leven? Een soort helingsmoment? Een moeilijk moment? Ja? Zodanig zelf, dat je misschien, kom ik zo op terug, wel eens zodanig verlangt naar je vorig leven. Misschien voordat je de Heer Jezus kent. Terug naar de meloenen en de uien en de vleespotten in slavernij. Ik zal zo een kaartje tonen. Ze worden uit het land geleid. Dat is een enorme opdracht geweest, maar een enorm wonder ook. Ze gaan door de Schelfzee en dan worden ze naar het beloofde land geleid. Eigenlijk is de afstand van de Schelfzee tot het beloofde land is eigenlijk maar 200-300 kilometer, niet meer. Maar op een of andere manier loopt het niet zo. God, we kunnen dat lezen, de Heere God heeft gezegd, ik zal ze niet langs het noorden laten gaan, want ze zouden wel eens kunnen ontmoedigd worden. Want de Filistijnen zaten daar. Nee, ik zal ze andere kant laten opgaan. En dat gaat ook zo, ze gaan naar de Sinaï. En dan na een paar maanden was de bedoeling dat ze zouden optrekken naar het beloofde land. Maar het loopt anders. Het loopt totaal anders, ja. Mentaal van slaverij naar vrijheid. Daar wil ik nu, dat is eigenlijk een beetje het thema van morgen. In het boek Exodus gaat het over vrijheid, maar wel, een beetje vanuit de theologie, maar dat moet je maar vergeten, negatieve vrijheid. Wat bedoelen we daarmee? Dat is de vrijheid die een slaaf krijgt, ja, hij was niks en nu opeens is van dat niks af. Hij wordt iets, ja. Er is niemand meer om je te bevelen, je moet rekening houden, die mensen die zitten 400 jaar al in slavernij. Dat zijn generaties. En plots kom je daar in vrijheid. Je moet maar dat eens voorstellen. Voor ons is dat gewoon een bladzijde omslaan hier. Hè? Maar 400 jaar slavernij. Dat kruipt in de genen. Je hebt dat soms, zie je, bij families en mensen die in bepaalde tradities leven. Ik zag dat ook bij bepaalde mensen die in armoede terechtgekomen waren. Het is bijna voorspelbaar dat die kinderen, die kleinkinderen, die armoede als het ware meenemen en daar niet uit geraken. En dan vraag je af, hoe komt dat? Maar ook op andere manieren. 400 jaar slavernij, dat gooi je maar niet zo van je af. Maar nu komen ze in de woestijn met Mozes, ze zijn vrij. En het is eigenlijk heel raar, want een samenleving waar iedereen plots vrij is om te doen wat je wil, dat is niet vanzelfsprekend trouwens. Vrijheid betekent niet afwezigheid van regels. Hè? Want als je geen regels hebt, denk maar aan onze maatschappij. Als iedereen doet wat hij zin in heeft, dan kom je in anarchie terecht, in chaos. Dus je hebt om die vrijheid goed te sturen, heb je bepaalde afspraken nodig. Daarom vereist een samenleving bepaalde regels, bepaalde codes, zodat ieder zijn vrijheid gerespecteerd wordt. Ja. En het volk ontsnapt aan de greep van de farao. En nu in het boek Numeri gaat het over die positieve vrijheid. Namelijk de uitdaging, en hier gaat het over in boek Numeri, de uitdaging van het volk om zelfbestuur en verantwoordelijkheid op te nemen die God hen geeft en wil leren. Dus in het boek Numeri overheerst de angst. De angst voor vrijheid. Kun je dat voorstellen? En dat moet je goed onthouden als je het boek Numeri bestudeert. Angst voor vrijheid. Kijk, de Israëlieten die stonden op het keerpunt om een nieuwe samenleving aan te gaan die radicaal anders zou zijn. Zoals ik zei, ze hadden dat nog nooit gekend. Trouwens, het was ook anders dan de omliggende volkeren. En het was een samenleving die gebaseerd was op een verbond dat God al lang had gesloten en op verantwoordelijkheid. En het eerste wat Mozes, dat is al heel vroeg, wat hij krijgt zijn de 10 geboden, gewoon 10 regels. En van daaruit zie je dan een verdere, zeg maar, detaillering van die regels. Laat ik het volgende zeggen, misschien ga je dat begrijpen. Vrijheid betekent, hoe raar het ook klinkt, verlies van veiligheid en voorspelbaarheid. Dat is hetgeen wat ook in het boek Numeri naar voren komt. Kun je dat voorstellen? Kijk, betekent, zolang zij slaven waren, hadden ze geen wil, hadden ze geen mening, moesten ze niks doen. Alles werd voor hun beslist. Het kwam zelfs niet in hun gedachten op om iets te bedenken. Zo ver komt dat. Nee, wij denken wel voor jullie. Wij gaan zelfs jullie eten geven. En jullie krijgen drinken. En we gaan alles organiseren. Maar als slaaf wordt je wil totaal uitgeschakeld. Nu komen ze in een nieuwe fase. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen. Nu, het is heel bijzonder dat in het Hebreeuws wordt voor die dienst aan de farao, het werk wat ze moesten doen, het woord dat daar gebruikt wordt, is het Hebreeuwse woord avoda. En avoda betekent zwaar werk. Makkelijk voor ons, want ja, in de slavernij stenen maken en hele dagen met je voeten trappen en dus nieuwe steden bouwen. Dat was al mooi in die film van de 10 geboden. Je ziet hoe de slaven werden afgemat. Ze waren gericht op overleven. En ze moesten zwaar werk doen. Maar nu komen ze in die woestijn terecht. Ze hebben vrijheid. Nu moeten ze... Ja, ze waren tot dan toe alleen maar bezig op de vlucht en proberen uit de greep van de farao te blijven. Nu komen ze in die woestijn als voorbereiding naar het beloofde land. Nu moeten ze beginnen organiseren en nadenken. En weet je wat nu zo raar is? Of zo reen? Dat is dat hetzelfde woord, niet voor de dienst van de farao, maar nu de dienst voor God, precies hetzelfde woord is. Ook avoda. Met andere woorden, ook de dienst aan God is geen licht werk. Kun je dat voorstellen? Zwaar werk. Het enige grote verschil is, de dienst aan de farao en het zware werk die daarmee gepaard ging, hun geest werd gebroken. Van 's morgens tot 's avonds. Ze hadden geen enkele inbreng, geen enkele eigen mening. Maar de dienst aan God, daar wordt een geest niet bij gebroken, die wordt juist verheven. Die wordt juist vrijgemaakt. En dat is nu een van de moeilijkste dingen, kun je dat voorstellen, van 400 jaar naar een vrijgemaakt leven overstappen. Ja, de angst voor vrijheid doet de Israëlieten verlangen naar een valse nostalgie. Ze verlangen op een gegeven moment, lezen we, terug naar de vis, de komkommers zoals ik al zei, de watermeloenen, de prei, de kuin, de knoflook. Waarom maar daar gebleven? Kun je dat voorstellen? Dat je vrijheid krijgt en dat je toch kiest voor de slavernij. Ja, blijkbaar komt dat maar niet zo aanwaaien. En vrijheid. Vrijheid wordt met moeite verworven te midden van stormen. En dat is de samenvatting van het nummer. En nu kom ik terug aan de tekst die we daarnet gelezen hebben, helemaal in het begin. Mozes, aan het begin, op het moment dat ze in de woestijn komen, ze hebben dorst. Mozes slaat op de rots, er komt water uit. De tweede keer zijn ze al een tijdje onderweg. Weer klagen over water. Waren maar hier gestorven. God zegt, spreek tot de rots. Wat doet Mozes? Hij slaat op de rots en wel twee keer. De vraag is, waarom is dat? Nu, er zit ook een stukje psychologie in die Torah, in de Bijbel. Mozes is zo teleurgesteld dat de Israëlieten, dat hele volk, met honderdduizenden mensen, nog niet hebben begrepen, je bent nu vrij. Ja. Je komt weer aan me zeuren. Oké, je wil water. Hier, je krijgt water. En nog twee keer. En die frustratie van Mozes is eigenlijk ten diepste zijn ontgoocheling dat het volk niet begrepen heeft, tot dan toe, dat ze werkelijk vrij zijn. Ze kunnen er nog niet mee omgaan. Ze wentelen zich op een gegeven moment in een slachtofferrol. Ja, je merkt dat. Waarom maar daar gebleven? En het gaat ons verkeerd. Wat moeten wij doen met vrijheid? Je moet organiseren. Weet je dat dat ook een bepaalde manier is van leven? Er zijn mensen die zich heel makkelijk in een slachtofferrol wentelen. Want dan hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen. Het is allemaal de schuld van een ander. Ik heb een triestig leven. En dat kan, hè. Er zijn veel redenen waarom mensen inderdaad zich in de slachtofferrol wentelen. Maar, dat is het volgende, wil ik het zeggen hierover. Als ze in de woestijn komen, ja, wil God een aantal dingen doen. Hier zie je die kaart, zie je? En ongeveer, dat is een van de voorstellen die men heeft, hoe dat die route zal geweest zijn van 38 jaar lang. Hè? Eigenlijk niet zo heel ver, maar men heeft er wel heel lang gedaan. Hè? God neemt zijn tijd, het volk neemt zijn tijd. Hè? Hier. Dus in dat niemandsland is het belangrijk dat de mensen een nieuwe, zeg maar, samenleving gaan stichten. Maar daarbij hoort het volgende. Daar alleen met God krijgen ze een nieuwe identiteit. Een identiteit die ze nog nooit hebben gekend. Toen wij, het moment dat we christen werden, dan geeft God ons een nieuwe identiteit. En wat betekent identiteit? Als je slaaf bent, dan ben je niemand. Je bent een nummer. Je hebt geen toekomstperspectief. Zelfs de kinderen die uit de slaven zijn geboren, die zien niks. Denk ook aan de slavernij in de 16e, 17e eeuw. Ja. Men heeft geen toekomst. Je bent niemand. Je bent alleen een ding. Je bent een voorwerp. Maar hier in de woestijn, wat doet God? Hij geeft hen een identiteit. Ze zijn plots iemand. Ze tellen opeens mee in de maatschappij. Je bent iemand. Je mag opstaan. God heeft jou uitgekozen. Sta op in vertrouwen. Het blijkbaar niet zo makkelijk. Op een gegeven moment zeggen de Israëlieten, in het boek Ezechiël lezen we dat, onze tanden zijn slee geworden, zijn afge... Weet je wel? Zoals de mijnen beginnen af te wreken. Waarom zeggen ze? Omdat onze ouders, dat was een uitspraak, zo'n gezegde, onze ouders en grootouders, onrijpe vruchten, druiven hebben gegeten. Dat betekende van, wij zijn met de miserie omdat onze voorouders het allemaal hebben verbrot. Want wat er duidelijk gemaakt in dat boek is echt, ja, jij bent nu, mag je opstaan. Jij bent iemand, God heeft jou uitgekozen, sta op, wees moedig en sterk, zegt dat 3 tot 4 keer in dat eerste hoofdstuk tegen Jozua. Omdat hij wist hoe verleidelijk het is om je in die slachtofferrol te wentelen. Ik ken een vrouw die heeft, ze is nu al in de 80 inmiddels, en toen wij klein waren heeft ze ook voor ons gezorgd en gedaan. Maar hetgeen wat ik altijd vaak gehoord heb van haar, tot vandaag toe, ja, mijn ouders hebben mij nooit de kans gegeven om te studeren. Ze kan ook geen auto rijden. Ja, mijn ouders hebben me nooit de kans gegeven om auto te rijden. Ik heb haar dikwijls gezegd, toen ze ongeveer in de 40 jaar was, of 30 of 40. Ja, maar ja, je kunt het nu nog doen. Ja, maar het is al veel te laat. Maar het is nooit te laat. Ja? En nu nog altijd zit ze met dat trauma. Mijn leven is gelopen zoals het is, omdat mijn ouders mij overal hebben in beperkt. Dat is maar één voorbeeld. Maar met zoveel dingen. Je bent iemand, sta op. Dat is wat de Heer Jezus ook iedere keer duidelijk maakt. Jij bent mijn kind. Jij bent mijn zoon, mijn geliefde zoon, mijn geliefde zuster. Sta op. Wentel je niet in die slachtofferrol. Maar sta op en zoek kracht in de Heer. En dat moesten de Joden leren. 38 jaar lang, een hele generatie. Trouwens, de ouderen vanaf 20 jaar en ouder, ja, die stierven in de woestijn. Die hebben nooit na 40 jaar het beloofde land gezien. De jongeren daaronder wel. Dus die hebben deels de slavernij meegemaakt, maar ook dat van de vrijheid. Maar hun kinderen en kleinkinderen die in de woestijn zijn geboren, die kennen de slavernij niet. Het duurde een hele generatie blijkbaar, voordat ze opeens door hadden. Wij moeten hier opstaan. En we moeten, ja, doorgaan. Het is vaak in de geschiedenis, als men onderzoek doet, dat je leert dat wel. Ik weet dat nog op school, ja, ik weet niet. Maar ik leerde altijd, ja, eerst waren wij jagers en vissers en dan nomaden. En dan uiteindelijk gingen we ons vestigen. Ja. En zo ontstonden dan, meestal bij water en rivieren of kruispunten. En dan ontstonden daar kleine gemeenschappen. En uiteindelijk daar verder uit steden en noem maar op. Dat was een beetje de traditie op school. Dat is altijd zo, ja, geweest, dat klopt ook wel. Maar men heeft daar onderzoek naar gedaan. En wat blijkt nu? Bij die kleine gemeenschappen, bij die nomaden, waren daar wetten en afspraken. Ja? Ja, er waren daar afspraken. Maar zolang de groep niet te groot werd, en de antropologen die zeggen ongeveer 150 mensen, dan deed men allemaal afspraken en onderhandelde men met die 150 mensen, bijna allemaal familieleden. Dat gebeurde op basis van vertrouwen. Maar zo, vanaf dat die groep groter werd, moest men al afspraken maken. En wat gebeurt er dan? Als die groep groter wordt, gaat men zich vestigen. En dan wordt het een vaste plaats. En dan komen er regels en afspraken. En zo wordt de wet dan ontwikkeld. En nu wat er gebeurt er nu bij de Joden? Ze zijn al heel lang een land beloofd. Ik heb gezegd, hey, Noah, Abraham vooral, Jacob, ga maar zo door, de aartsvaders. Ze zijn nu in de woestijn. En wat doet God? Hij geeft dan aan de eerste wet. De 10 geboden. Wat is daar nu zo heel bijzonder aan? En wat is het volgende? Ze kregen al de wet van God. En ze hadden nog niet in zijn land. Normaal is dat omgekeerd volgens de antropologie. Eerst een land en dan ga je daar wetten op. Hè? Ja? Iedereen zijn tuintje, ah, jij mag hier, voilà. En de andere, ah, goed. Ah, jij mag daar gaan wonen, en daar. Hè? Dat was in Amerika ook zo, bij de verovering van Amerika en dergelijke. Hè? Afspraken en dan wetten. Eerst het land en dan wetten. Hier is het omgekeerd. Men had nog niet eens een land. En men kreeg al wetten. Met andere woorden, de wetten moesten al in een hart geschreven worden, nog voor ze land hadden. Er zit een belangrijke les in. Is het niet opmerkelijk dat de Joden als enigste volk ter wereld nog altijd bestaan? Ze zijn altijd vervolgd geweest. Ze hebben zich overal in de wereld moeten verstoppen of ze hebben moeten vluchten of reizen. En toch hebben ze het overleefd. Weet je hoe dat komt? Ze hadden geen land, maar ze hadden een wet. En als ze de wet van God hadden, konden ze overal leven, ook in de vreemde. Is dat ook niet zo met ons als gelovigen, als christenen? We hebben het geluk gehad om deze zomer naar Rwanda te gaan, voor een huwelijksfeest van een broeder. We hebben daar christenen ontmoet. En weet je wat nu zo bijzonder is? Je kent die mensen van nog van haar, nog van pluim, zoals we zeggen, in het West-Vlaams. En toch is er al gelijk een band mee. Dat zijn christenen. En overal waar je komt, is er de wet van God, de wet van de liefde, de wet van de Heer Jezus. En dat is niet uitgesproken, maar zo herkenbaar. Broeder, zuster, prijs de Heer, dat is raar, hè? En je voelt je direct op je gemak, je voelt je direct thuis. We komen daar in een grote gemeente, er wordt veel gezongen, zoals hier, fantastisch. Maar je wordt zo hartelijk ontvangen en voilà, je bent thuis. Waar je ook bent, je bent thuis. Bij de Joden, waar ze ook kwamen, ze zochten elkaar op. En ze waren thuis, in een vreemd land. En wij zijn als christenen ook pelgrims. Dat is niet ons vaste huis, maar we zijn onderweg. En we hebben de geest van God met ons mee. We hebben de geboden van de Heer Jezus met ons mee. Ik zal er straks nog iets over zeggen. Ja? En we zitten misschien in de woestijn. Misschien is deze periode inderdaad, wordt ervaren als een woestijnperiode. Want straks in het beloofde land, hè, wanneer wij de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien, hè, dan zal het heerlijk zijn. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zegt Johannes, dan zult ge werkelijk vrij zijn. Kijk, we hebben het over vrijheid weer. Veel ongelovige mensen, je hoort dat soms, hebben de vrees dat ze hun vrijheid kwijt zullen raken als ze christen worden. Maar het is zo, je beseft pas later dat je als slaaf van de zonde hebt geleefd. Je denkt dat je vrij bent, maar je bent juist niet vrij. Wat zij, of de wereld, vrijheid noemt, is juist gebondenheid. De dienst van de zonde maakt de dienst uit. Zonder dat ze het zelf beseffen. En juist van deze gebondenheid worden wij verlost, mogen we vrij zijn. En daarom, wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult ge werkelijk vrij zijn. Ja, uit Korinthe zegt ook, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Zelfs in de woestijn, ook in dit leven, waar je ook ter wereld komt en andere gelovigen mag ontmoeten. Dat is de vrijheid. De geest van de vrijheid. Nu, wat houdt dat in? Jacobus, hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder is geworden, maar een dader van zijn werk, zalig zijn in wat hij doet. Jezus heeft de wet volbracht, niet afgeschaft. Vaak is er gedacht dat het Oude Testament, dat is dat is het testament van de wet. En het Nieuwe Testament is het testament van de genade. Niet helemaal juist. Ook in het Oude Testament is de genade al duidelijk aanwezig. We vergeten dat. Heel duidelijk aanwezig. En die wet is geen tegenstander, maar juist een bevrijder. Het is niet een wet die ons dwingt, maar het is een wet die ons vrijmaakt. Ik zal het straks nog eventjes een klein beetje toelichten. Het is de koninklijke wet, zegt Jacobus 2 vers 8. En wat is die koninklijke wet? Je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Eerst God liefhebben met geheel je hart, je ziel en al wat in je is. En het tweede, je naast liefhebben als jezelf. Daaraan, zegt ook Jezus, hangt de hele Torah, de hele wet. En dat is niet veranderd. Dat is nog altijd zo. Dat is de vrijheid. En de wet die God ons geeft, is om het leefbaar te houden met elkaar. Om zingeving, om je identiteit te bevestigen. Je bent iemand. Heb respect voor elkaar. Ja? Steel niet van elkaar. Heb respect voor elkaars bezit. Dat zijn eenvoudige dingen. En zo is het opdat we waarlijk vrijgemaakt zullen worden, zegt Galaten 5 vers 1. Eleuteria in het Grieks. Ja? Gij zijt geroepen, broeders en zusters, om vrij te zijn. Ja? Laat daarom u niet een andere juk opleggen, namelijk het juk van de slavernij, van de zonde. Kom allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij. Neem mijn juk op. Zie, het is niet dat juk die je geest breekt, maar juist je geest ruimte geeft en juist verlicht, vrij maakt. En dat is het fantastische ervan. En dat moesten zij leren. Als je Psalm 119 leest, dat is ook een heel bijzonder psalm. Het heel bijzondere van Psalm 119 is dat die hele psalm, dat is in een soort alfabetische volgorde gemaakt. Men noemt dat een acrostichon. Het begint met A, en dan B, en dan C. Ja? Maar in Psalm 119, vers 36, zullen we eventjes lezen, tot 48. Misschien had je dat een beetje beter begrijpen ook, hetgeen wat ik vanmorgen heb willen proberen duidelijk te maken. Neig mijn hart, zal ik een keer in de nieuwe Bijbelvertaling lezen, mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejagen. En dan vers 37. Houd mijn ogen af van wat leeg is. Laat mij uw wegen gaan en leven. Kom uw belofte aan uw dienaar na, dan zal ik vol ontzag voor u vervuld zijn. Houd spot van mij af, die beangstigt mij, maar uw voorschriften, wetten, maken mij gelukkig. Hoe verlang ik naar uw regels? Doe mij leven in uw gerechtigheid. Vers 41. Laat mij, Heer, uw trouw ervaren. Red mij zoals u hebt beloofd. Dan kan ik antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op uw woord. Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond. In uw voorschriften stel ik mijn hoop. Ik zal mij houden aan uw wet, voor eeuwig en altijd. Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels. Dan kan ik zelf voor koningen getuigen van uw richtlijnen zonder schaamte. Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. Ik reik hals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. Houd mij af, mijn ogen dus, van wat leeg is. Hier wordt hetzelfde woordje als in Prediker gebruikt. Ijdelheid, leegte, leegte. Dat is het leven van de slavernij ten tijde dat ze in Egypte waren. En God biedt hen aan, mijn wetten, mijn juk, dat is licht. Twee geboden, God lief hem en je naaste. Dat is de hele samenvatting. En volg die. En hier zal het leven wat draaglijker zijn. Niet gemakkelijk. Het is ook hard werken. Maar het zal draaglijk zijn. Het zal uw geest helpen vrij te zijn. En dat is een hele andere inkijk. Dat is een hele andere inkijk op het leven. Hoe staan wij in het leven vandaag? We zijn onderweg. Ook de bergrede. Matthäus. Zalig zijn de armen van geest. Want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Ik stond als leerling bekend als een brave, redelijk brave leerling. Maar ik ga nooit vergeten, ik had een leerkracht, een hele intelligente man. Die gaf, ik heb eerst een woonkundige opleiding gedaan. En dat was een ingenieur, tekenaar. En dat was een man die nog van de oude stempel, altijd met een mooi pak en een plastron. Maar een heel intelligente man. En we moesten in de rij staan, maar goed, de bel was gegaan, moest in de rij staan. En ik was een beetje te laat, ik was nog goed. Dus ik sta voorin gewoon voor te zeggen, ja, ik ben hier. En hij kijkt en hij zegt tegen mij, hij zegt... Emmanuel, Emmanuel, zalig zijn de armen van geest. Want voor zulken is het koninkrijk der hemelen. Men dacht vroeger, als Jezus dat zegt, dat betekende dat zijn voor de sukkelaars. Dat zijn voor de mensen die een beetje disabled zijn, weet je wel? Minder valide zijn. Nee. Men heeft dat gelukkig in de nieuwe vertaling veranderd. In het Grieks staat er, gelukkig zijn degenen die een hart op de juiste plaats hebben. Met andere woorden, die hun geest en alles wat ze hebben, hun identiteit in de schoot van God hebben gelegd. En niet met een eigen geest zeggen van, kijk, ik ben hier. Nee. Je bent arm van je eigen kunnen en denken. En je legt het in de schoot van de Heer. En dan zal hij jouw geest verruimen. En daarom, zalig zijn de nederigen, staat er in die vertaling, van hart, zie je? Want zij zullen het koninkrijk zien. En dat is hetgeen wat Israël moest leren in die woestijn. Ja. Maar neem verantwoordelijkheid, zegt God. Neem verantwoordelijkheid en vertrouw. Want wat gebeurt er? Ze gaan de woestijn in. 10, 12 mensen worden de woestijn, tenminste in het beloofde land gestuurd. De 12 verspieders. Dat is ook zo'n geschiedenis van een mooi verhaal in de zondagsschool. En het is inderdaad ook zo. Denk maar niet dat sukkelaars waren. Hè. Dat waren de leiders van de stammen. Dat waren zeer bewust uitgekozen mensen. Dat waren mensen met inzicht, met moed, maar met intelligentie en met noem maar op, zullen alles. Die worden het land in gestuurd. Ze komen terug. Ze hebben een heel verslag meegebracht. En 10 zeggen, we gaan het niet doen. 2 zeggen, we moeten het zeker doen. Want God heeft gezegd, we moeten het doen. Wij kunnen het dan. Nee, dat gaat niet. Waarom niet? Die steden, grote steden, zware muren, grote mensen, we kunnen dat nooit doen. Weer de slachtofferrol. Wij kunnen dat niet. God zegt, wat? Vertrouw je nu niet op mij, je bent iemand. Oké, 38 jaar langer in de woestijn. Bij wijze van spreken, of tenminste een vervolg aan die 38 jaar. Je bent iemand. Het hele vreemde is dat bij die volkeren bekend stond wat ze gehoord hadden over de wonderdaden dat God had gedaan met het volk Israël. Ze waren bang. Waarom ga je een versterkte stad bouwen? Omdat je bang bent. Waarom ga je hoge muren bouwen omdat je bang bent? En ze komen dan bij Jericho, weet je wel, onder Jozua. Ze hoefden niks te doen. En ze bibberden in die stad. Ze waren bang. Het was juist omgekeerd. Het was Israël die bang was. Zie je? Nee. Je bent vrij, zegt God. En ik zal voor je strijden. Net zoals bij de doortocht door de Schelfzee. Nu ook bij de muur van Jericho. Alleen wat een stomme opdracht. Je moet dan rondlopen. En de 7e en de laatste dag nog een keer. Ze zullen wel gedachten naar Jericho. Wat voor raar volk is dat? Ze moeten niks doen. En dan juichen en alles valt in elkaar. Ik bedoel, dat heeft met vertrouwen te maken. Maar ook met organisatie. Organisatie. Je moet een keer een volk hè, met kinderen en vee, ouwe en jonge mensen. Beloofde land inleiden. Daar is moed voor nodig. Kennis. Daar is organisatie voor nodig. En dat, zei God, dat kunnen jullie, die verantwoordelijkheid moet je nemen. En dat is ook vanmorgen, is dat zo? Die bergrede begint met zalig zijn de armen van de geest, de nederen van hart. En als wij ons zo opstellen voor God, dan kan God alles doen met ons. En dan zie je wat er gebeurt. En dan zijn de meeste dingen die ons problemen geven in die bergreden, worden overwonnen door God. Door zijn kracht. En dan zie je christenen in de wereld dingen doen. Dan zegt, allee, hoe kan dat nu? Dan zie je mensen die zomaar zeggen, ik ga de zending in. Ik ga dat gaan doen. Ik ga mijn zeker leventje wegdoen. Ja. Of ik ga uit die slavernij stappen. Die de wereld mij biedt. En denkt, het is veilig. En het is zeker. Maar ik stap eruit. En ik ga in vertrouwen de dingen doen die God mij voor mij heeft uitgezocht. En dat zijn soms hele zware beslissingen. Ik heb het gezegd, Avoda. Het is zwaar werk, ook als christen. Maar het is een werk waar de geest fantastisch in doet. In zwakheid kan God zulke instrumenten van ons maken die de wereld verbazen. En daar moeten we ook als gemeente, hoe klein we ook zijn, hoe oud of jong we ook ons voelen, sta recht en sta in de dienst van God. En hij zal grote dingen doen. Denk niet te min over jezelf. Ik kan dat niet. Wat ben ik een sukkelaar? Natuurlijk hebben we allemaal onze problemen en ons kruis te dragen. Maar er zijn mensen, ik geef maar een voorbeeld, die vanuit hun ziekbed of een rolstoel zulke grote dingen hebben gedaan. Ik ga het nooit vergeten. De film Joni. Hoe heet ze? Eriksen? Die verlamd werd. Dat is een fantastisch voorbeeld. 18 jaar en haar leven was voorbij. Er zijn zoveel andere mensen in de zending. Je moet daar boeken lezen over die mensen. Die zulke fantastische dingen hebben gedaan. Maar ze waren zo nietig. En zo klein. Maar vanwege hun identiteit in de Heer. En hun vrijheid in de Heer. Vrijgemaakt van de geest van de slavernij, hebben ze tot zulke prachtige dingen geleid. En zijn ze zo, hebben ze zo fantastische dingen kunnen doen. Dat is onze Heer. Zo een God hebben wij. En dat liedje van Hilling en Rickert zegt wel, we hebben allemaal wat. Maar Hij is onze schepper. Is onze redder. En Hij heeft ons vrijgemaakt. En laten we in die vrijheid staan. Laten we vanuit die vrijheid leven en elkaar bemoedigen. Jaar in, jaar uit. Dag in, dag uit. En dat is het fantastische van zijn woord. En de geschiedenis van het volk Israël in het boek Numeri. Amen. Laten we nog danken. Heere God, dank u dat u ons hebt vrijgekocht door uw Zoon. En we hoeven ons niet meer bezwaard te voelen wat we achtergelaten hebben. Want hetgeen wat we voor ons hebben, is zo fantastisch. Het beste moet nog komen. Heer, laten we in die vrijheid gaan leven en gaan staan. Elkaar daarmee aanmoedigen, aansporen. Want u bent een groot God. U laat ons nooit in de steek. En leer ons een beetje meer vertrouwen te hebben in hetgeen wat u hebt beloofd. Staande op de rots. Dank u, Heere, voor uw dierbaar woord. Wilt deze gemeente hier ook zegenen? En wilt u ook, Heere, nieuwe mogelijkheden geven? Deuren openen? En wilt u ons, Heere, in dienst nemen? Waar u ons hebben wil. Geprezen zij uw naam. Amen.